Jarenlang was hij de culinaire stem van de stad. Ja. Waar moest je vooral gaan eten, maar ook welk restaurant of etentje kan je maar beter mijden? Culinair journalist Johannes van Dam had de macht je als chef-kok of restauranteigenaar te maken, maar zeker ook te breken. Een man die niet alleen op papier zorgde voor opschudding, maar ook in het echte leven was hij een markante verschijning. En na zijn dood in 2013 was Amsterdam gelaten, het gemis was duidelijk voelbaar. En wie was toch deze man die de smaak van de stad zo lang in zijn greep had? Tot grote verbazing van velen bleef het verschijnen van de biografie uit. En Jeroen Thijssen, bekend van succesvolle romans Hazer en Solitude, en schreef zelf over eten voor trouw en foodies, greep zijn kans. En vandaag mogen we dus met trots dit werk, Johannes van Dam, de biografie, aan het publiek hier in Scheltema presenteren. Ja, welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er
bent.
Blij
dat je mocht komen.
Nou, absoluut. Want het zijn 300 meer dan 300 pagina's duiken we om in het leven van Johannes.
Ja.
En op z'n zacht gezegd, was dit niet iemand die makkelijk even in één zin te omschrijven is, denk ik?
Jawel hoor, een vat vol tegenstrijdigheden. Dan heb je hem heel aardig gedekt. En jij zei van, hij wordt gemist in Amsterdam, maar niet door de chefs hoor.
Nee, dat is waar.
Die zijn heel blij dat
hij... Als zijn naam valt, dan heb je altijd mensen die vol overgave en hartstochtelijk over hem spreken. Maar ook aan beide kanten, hè? Heel veel woede ook.
Ja, de wereld was te verdelen in mensen die dol waren op Johannes en mensen die hem haten. En die hem haten, daar waren er veel meer van. Ja. Er waren opnames voor Nieuwsuur afgelopen woensdag. En die hadden eigenlijk geprobeerd om in een restaurant dat door Johannes afgekraakt was opnames te maken. Maar zodra ze opbelden ging meteen en de naam viel, dan ging de hoorn op de haak. Die moeten we niet. Bam. Zo, nou dat was de indruk die hij heeft achtergelaten.
Dat zegt wel wat, want dat was natuurlijk al wel weer een tijd geleden, denk ik.
Hij is 5 jaar geleden overleden. Dus toen was ook de laatste recensie van hem verschenen. En hij heeft inderdaad een behoorlijke indruk achtergelaten. Ja, dat kun je wel zeggen.
Maar ook bij jou dus?
Ja, bij mij ook. Ja, ik heb dus 15 jaar voor trouw geschreven over voedsel, wekelijks. Dus ik kende Johannes persoonlijk. In het begin nam hij mij een beetje onder de hoede, zoals hij dat met meer jonge, althans ik ben niet zo heel jong meer, en dat was ik toen ook niet, maar jonge aanstormende culinaire journalisten deed. Maar op een gegeven moment, toen ik een beetje gevestigd werd, veranderde dat en werd hij wat afhoudender. Ik ben behalve, wat je al zei, ik ben behalve journalist, eigenlijk vooral schrijver. Dus ik schrijf romans en bundels korte verhalen. En mijn eerste roman kwam uit in 2007 werd gepresenteerd bij Atheneum Haarlem. En de directeur daar, die zei van, oh, jij schrijft over eten, Johannes schrijft over eten, kan die niet het eerste exemplaar in ontvangst nemen? Dus nou ja, ik zag niet direct de connectie, want die roman ging niet over eten. Maar goed, als zij dat leuk vond, dus... Ik heb haar met iemand van de uitgeverij, hebben we Johannes achter in de auto geshort op het spui. En we zijn naar Haarlem gereden.
Hij heeft zich wel in die auto laten shorten.
Ja, hij wilde
dat
graag.
Is wel, dat is wel een goed teken.
Hij deed mee. Ja, ik ben nog niet klaar.
Nee.
Sorry. Maar dus, en hij zat daar in de winkel in Haarlem. En er waren alleen maar vrienden van mijn ouders, want ik kom uit Haarlem. En verder niemand. En Johannes zat daar en de directeur van de boekhandel zegt, nou Johannes, dit is het eerste boek van Jeroen Thijssen. Wat weet je van hem? Of het eerste roman van Jeroen Thijssen. Wat weet je van hem? Johannes staat op en pakt dat boek en zegt, dit is de roman van Jeroen Thijssen. Ik ken hem niet. En hij ging zitten. En ik reageer eigenlijk zelden primair, dus ik was in eerste instantie niet eens kwaad, maar vooral heel erg verbaasd. Want hij kende mij wel, wat ik net al zei.
Maar heb je na afloop nog met hem gesproken?
Nee,
of was dat
niet wat
is
moet je
gewoon weer in de auto gezet en
ja,
weer teruggebracht?
Ja, we hebben hem in de auto gezet en afgezet op het spui en...
Ja.
En toen scharrelde hij weer richting Zwart, en Café Zwart. En, maar ik vond het wel dermate interessant, ook nadat ik niet meer kwaad was.
Ja.
Dat je moet toch ook heel veel lef hebben om dat te doen. Weet je wel, om daarvoor een zaal waar echt alleen maar mensen zitten die op mijn hand waren. Die heel blij waren met mijn boek, om dan zoiets te doen.
Maar denk je dat het lef is geweest?
Sorry?
Denk je dat het lef is geweest of was het voor hem gewoon... vanzelfsprekend om zo te
reageren. Nou, Johannes was iemand als hij het gevoel had dat mensen pretenties hadden, dan moesten die afgezaagd worden. En dat is wat hij daar gedaan heeft. Daar kwam ik pas later achter uiteraard. Bij het schrijven van de biografie, bij het onderzoek, dacht ik, oh, hij doet dat soort dingen vaker, deed dat soort dingen vaker. En dat was een levensinstelling.
En was dat een moment waarvan je... Ontstond toen het idee van, dit is een interessant persoon, hier zou ik over willen schrijven? Want het zou ook zomaar kunnen betekenen dat je denkt, nou, Dit is één keer en nooit meer. Deze man hoeft het niet meer in mijn omgeving.
Ik heb nooit meer gevraagd of hij een boek in ontvangst wilde.
Nee, dat kan ik zo begrijpen, ja.
Maar nee hoor, ik vond het eigenlijk vooral, wat ik zei, heel interessant wat hij deed. Een gedachte aan een biografie is pas later bij me opgekomen, omdat hij leefde nog en ik had geen zin om aan die biografie te beginnen terwijl hij nog leefde. Want daar voelde ik al wel, dat zou niet zo goed gegaan zijn. Maar ja, die gedachte van, het was, als ik keek als romanschrijver en dan is dat zo'n vat vol tegenstrijdigheden wat Johannes was. Is wel een heel interessant personage. En zo heb ik het dus ook opgeschreven.
Ja, want als je zo aan zo'n project begint, zoals ik al zei, het is niet, het is echt 300, meer dan 300 pagina's. Dus het is echt een werk waar je lang zit aan moet werken. En echt onderzoek naar moet verrichten. Ja. Maar als historicus is dat voor jou niet vreemd natuurlijk. Dan moet er wel meer zitten dan alleen een vat van tegenstrijdigheden. Waren er bepaalde elementen waarvan jij dacht, dat zijn misschien wel de aanknopingspunten waarmee ik ga beginnen?
Nou, een van de dingen was, Johannes schreef voor een lokale krant. Sorry, Amsterdammers, maar Amsterdam is een stad en het Parool is een krant voor één stad. En toch was hij in heel Nederland beroemd als culinair journalist. Hij schreef ook voor Elsevier, dus dat hielp wel mee. Ik was culinair journalist voor een landelijke krant en niemand kende mij. Dus ik was een van de vragen was ook wel van, hoe heeft hij dat gedaan? Weet je wel, hoe komt het dat Johannes van Dam, in Den Bosch waar ik woon, maar ook in Maastricht, bekend staat als de culinair journalist van Nederland? Nou, een van de antwoorden daarop is dat hij dat gewoon heel hard riep en dat niemand hem tegen durfde te spreken, want dan kregen ze de wind van voren. En er zaten natuurlijk ook wel positieve kanten aan, hoor, want hij wist gewoon verschrikkelijk veel. Hij wist van voedsel wist hij ongeveer alles. En als hij het niet wist, dan ging hij naar huis en dan sloeg hij het na in een van zijn boeken. En hij had bijna alle boeken die op voedselgebied die relevant waren. Dus dan kwam hij ook wel met het antwoord. Dus, en hij schreef natuurlijk ook vrij indringend. Hij was gevreesd criticus, restaurantcriticus. En hij heeft heel wat grote restaurants aan zijn pen geregen, zal ik maar zeggen. Dat helpt ook. Niet zo leuk als leedvermaak. En je hebt de recensies waar je echt een stel getrainde apen had het beter gedaan. Nou, dat zei hij over het restaurant van Krasnapolski.
Dus, nou, ja, dat is niet helemaal goed afgelopen, hè? Met de,
Nee.
Nou, het is niet de enige ook, inderdaad.
Nee, ook niet de enige. Nou, het was wel zo heftig dat, als ja, daar. Ja. Want Johannes die, zat daar met twee vrienden met wie hij veel ging uit dineren. En er waren mensen die echt heel goed konden proeven ook. Heel veel ervan wisten. Joop Witteveen en Bart Cuperes. En ze zaten daar. En Johannes had om lever gevraagd. Kalfslever, rosé. En hij kreeg dat op zijn bord en hij snijdt hem door. En de lever is aan de binnenkant groen. En er zaten blazen in. Dus hij zegt, Bart Cuperes die vrij veel van orgaanvlees en bereiding wist. Van, joh, wat is er met deze lever gebeurd? En Bart zegt, ja, die moet je niet opeten, want die is bedorven. En Johannes schreef dus in zijn recensie, afgezien van die aangeklede apen hadden het beter gedaan. Maar ook, is dit een moordaanslag? Vraagteken. En de volgende dag stond de recensie in Parool met als kop, moordaanslag. En toen heeft de Krasnapolski heeft de kok onmiddellijk op staande voet ontslagen. Ze hebben het restaurant gesloten. Ze hebben alle koelingen geleegd en alles naar de destructor gebracht. Ze hebben het ontsmet en een paar dagen later met een nieuwe kok zijn ze weer open gegaan. En met een geheel nieuwe kaart. En dat was het. Dat was het.
Kon het dan ben je er zijn? Vaak nog niet. Dan moet je nog eventjes opkrabbelen natuurlijk naar zo'n tegenslag. Nou, we hebben het over een paar toch wel hele smaakmakende anekdotes. Ja. Die we eigenlijk langzamerhand een soort algemeen erfgoed geworden. Mensen weten het en weet je nog.
Ja.
Maar met alleen dat soort elementen maak je natuurlijk nog geen boek.
Nee.
Als je echt begint, je hebt zoals je vertelt, je neemt natuurlijk alles in je op. Je zei al met de presentatie van je boek, je bent niet iemand die snel reageert meteen. Dat zegt ook indirect dat je heel veel dingen zit te bedenken. Dus je neemt alle slaaien op en langzamerhand. Dus ik kan me zo indenken dat je dan thuis zit met al die ideeën. En hoe begin je dan? Wat was voor jou de eerste stap?
De eerste stap was een subsidieaanvraag schrijven.
Dat is in Nederland altijd een goed idee, ja.
Voor het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. En die heb ik gekregen, dus daar ben ik erg blij mee. Het begon natuurlijk eerder, hoor. Het was vooral ook nadenken over hoe Johannes als ik hem, ik kwam hem later nog een keer tegen, dus na die presentatie, meerdere keren. En dan keek je me zo aan en zei hij, ja, ik ken je gezicht wel, maar ik weet niet wie je bent. Weet je wel? Echt dat zuigerige, dat... Ja, enerzijds was ik daar kwaad over, en anderzijds vond ik dat ook wel weer... het verrong.
Het kriebelde.
Ja. En natuurlijk kende ik de verhalen over zijn jeugd. Zijn familie had in de onderduik gezeten in de Tweede Wereldoorlog, waren Joden. Hadden dat ook overleefd, maar de kinderen hadden, hoe zeg je dat, leden typisch aan een tweede generatie oorlogsslachtoffer syndroom. Daarnaast, Johannes' vader was verongelukt. Die is met een auto ondersteboven in het Pekelderdiep terechtgekomen in Oude Pekela. En Johannes zat naast hem. En zijn zusje zat achterin. En Johannes heeft altijd gezegd dat hij zijn zusje en zichzelf uit die auto heeft gehaald. En dat was midden in de winter, dus 23 januari. Ja, maar zijn vader niet kon redden, want die was te dik. En dat verhaal vond ik ook al heel bijzonder. Een 16-jarige jongen die zijn zusje en zichzelf uit zo'n auto haalt. Maar ook het trauma wat dat meegebracht heeft, dat was natuurlijk ook enorm. Daarnaast was hij homoseksueel. En als je als homoseksuele jongen opgroeit in de jaren 50, dat brengt ook het nodige mee. Ja, hij had 2 jaar in de Pyreneeën gezeten. Daar vertelde hij, dat was voor hem echt een soort waterscheiding. Daar vertelde hij ook over in ieder interview ging daarover. En dat vond ik ook heel fascinerend. Want waarom ga je in godsnaam in de Pyreneeën in een commune zitten? Nou, dat waren allemaal van die dingen dat ik dacht, goh, wat zit daarachter? Wat voor mens heeft dat gedaan?
En dan voornamelijk zijn dit verhalen die hij vertelde over zijn leven natuurlijk. En dan moet je natuurlijk gaan duiken daarachter. Want ik neem, het was ook enigszins een fantast, laat ik het zo zeggen. Hij heeft heel veel meegemaakt echt, maar hij maakte er zelf. Hij gooide er zelf een sausje natuurlijk.
Ja. Hij was echt een dramatisch persoon. Hij kon echt enorm vertellen over iets wat dan toch benadering zien misschien iets kleiner was dan hij het in eerste instantie voorstelde. Aan de andere kant, dit zijn wel dramatische dingen natuurlijk. Dus, maar ik ben gaan praten met heel veel vrienden, ook uit het verleden. Een aantal mensen wilden niet meewerken. Die reageerden niet op mail, niet op telefoontjes. En op een gegeven moment laat me met rust. Ik wil het er niet over hebben, zeiden ze dan tegen mij. Die waren gekwetst. Zijn laatste assistent, Ilja bijvoorbeeld. Daar had hij, ik geloof een half jaar voordat hij overleed, vreselijk ruzie meegemaakt. En hem beschuldigd van alles wat mooi en lelijk was. Vooral lelijk. En die heb ik via gehoord. Die heeft vanaf het begin af aan gezegd, ik ga niet met die man praten, met de schrijver praten, want ik wil daar niks over kwijt.
En die heb je uiteindelijk ook niet gesproken?
Nee. Heel jammer. Dus ik ben met mensen gaan praten. Maar ik ben ook, hij heeft een archief achtergelaten. Dat zit bij de bijzondere collecties van de Universiteit van Amsterdam. Daar is de gastronomische bibliotheek. Daar zijn al Johannes' kookboeken in opgenomen. Maar ook wat hij zijn archief noemde, maar dat was dus niet geordend. Dat was gewoon een verzameling papieren, brieven, artikelen, pollepels. En dat is allemaal in dozen gestopt, net na zijn dood en naar de turfmarkt gebracht. En daarin heb ik, mocht ik eigenlijk...
Die waren er nog wel? Dus die bent echt gewoon in zijn...
Ja, een van de taken van de gastronomische, van de bijzondere collecties is om dat te bewaren.
En is nooit een moed in de schoenen gezonken dat je die doos zag en denkt, oh, mijn hemel.
Nee, juist niet. Nee, dat is heerlijk. Een doos vol materiaal. Wie weet wat eruit komt. En dan doe je die doos open en dan stijgt de geur van oud papier eruit op. En dan een bundel brieven, weet je wel. Goh, wat kan ik daar niet in vinden over het leven van Johannes?
En kan je nog herinneren wat de eerste vondst was waarvan je dacht, jee, wat je echt verbaasde?
Een van de interessantere dingen was, ik vond een brief waarin hij van een vriend van hem uit Australië, een Nederlander die naar Australië was vertrokken. En daarin zei hij van we hebben het boek gekregen. Maar de kwaliteit viel wat tegen. Maar hier heb je $1300 en we willen nog wel zo'n boek. En ik heeft de kookboekhandel gehad. Maar ik denk, een boek van €1300.
En die gulden zat er niet meer in.
Nee, die was weg. Naarmate ik meer van dat soort brieven tegenkwam, bleek dat hij dus cocaïne in een boek stopte en naar die vriend in Australië stuurde. en dan het geld kreeg voor de afrekening. En, En hij zei van ja, nou, als jullie dat niet lekker vinden, dan snap ik het niet meer. Want het is de beste die ik de hele tijd gehad heb. Dus hij gebruikte zelf ook. Dat was een van de dingen waar ik echt dacht, nou, dat heb ik nooit geweten.
En heb je dan nog getwijfeld om dat in het boek te doen?
Nee, dat zijn juist de krenten uit de pap natuurlijk. Ja. En ik heb ook vrienden van hem gesproken die daar verder ook helemaal niet... die zeiden van ja, dat was zo. Hè, dat was, hij zat in die tijd in een club met club vrienden en kennissen die dat eigenlijk allemaal deden.
Maar het is natuurlijk wel, je bent bezig met een persoon die heel veel reacties oproept. Maar waarschijnlijk dan moet je toch hebben gedacht, wanneer ik dit boek uitbreng, ga ik ook heel veel reacties krijgen en commentaar. Misschien ook wel niet zo positief naar mij toe.
Ja.
Ben je daarmee bezig geweest tijdens het proces of helemaal niet?
Nee, eigenlijk niet. Ik dacht wel van dat kan gebeuren.
Ja.
Ik heb nog niet zoveel gehoord hoor, maar het kan nog komen, het is net uit. Maar ja, weet je, het is uiteindelijk is ieder boek, of ieder wetenschappelijk boek of geschiedenisboek, is één visie van één schrijver op één onderwerp. En dat geldt hier ook voor. En al mijn opinies die ik, niet opinies, al mijn bevindingen zijn na te trekken. Weet je wel, dus iedereen kan naar het archief gaan en vragen om die brieven te zien. En iedereen kan de interviews lezen en iedereen zou eventueel met zijn oude vrienden gaan praten om te kijken of het klopt. En de feitelijkheden kloppen, nou ja, dan heb je het over de interpretatie. En dat kan ik verdedigen. Dus ik ben daar niet bang voor.
En heb je een keuze moeten maken ook met de mensen? Je hebt natuurlijk een aantal mensen die je misschien al bijvoorbeeld wilde spreken, maar misschien zijn er ook wel mensen die bij jou aanklopten van ik heb nog wel wat verhalen. Heb je daar moeite voor moeten doen, of in ieder geval voor jezelf, om een soort schema te maken van wie je wel en wie je niet wilde spreken en waar je wel op inging en niet?
Nee, niet zo heel erg. Ik heb eigenlijk vooral, ik wilde iedereen spreken. Dus, naarmate ik meer mensen gesproken had, kende ik natuurlijk meer verhalen. Dus en dan kwamen belden mensen aan of ze mailden van hey, ik heb Johannes ook gekend. En dan mailde ik terug, goh, wat leuk, wat verhalen kent u? En dan kwamen die verhalen die ik al had. Dus daar ben ik niet mee gaan praten, maar dat was niet echt moeilijk selecteren. Vooral mensen die dicht bij hem stonden, die heb ik vooral gesproken. Daar was ik het meest in geïnteresseerd. En ook mensen die hem van een andere kant kenden. Zoals sommige koks. Hè, mede journalisten die hem als collega kenden. En sommigen die openlijk zeiden van ja, ik was bang voor die man. Ik durfde niet met hem te praten. En ik durfde ook niet mijn boek aan hem te laten lezen. Want dan wist je van dat je het op je lazen kreeg.
En snap jij die angst? Want je kunt wel vertellen, natuurlijk, als je nu over hem praat, dan glimlach je eigenlijk ook wel weer. Want ik kan daar eigenlijk gewoon wel om lachen. En,
ja.
En ook wel gewoon die situatie, ook met jouw boekpresentatie bijvoorbeeld. Het is bizar, te bizar voor woorden.
Ja.
Maar er zijn dus echt mensen die bang voor hem waren. Begrijp je dat?
Nee.
En kan je dat?
Maar ik ben niet zo gauw bang. Nee, dat begrijp ik niet echt. Weet je, van ja, nou neem iemand als Wouter Klootwijk en daar had hij regelmatig ruzie mee. Maar ja, dat kan, weet je. Je kunt het oneens zijn en dan kan hij heel schoolmeesterig zijn en heel erg van ja, maar dit is fout en dat is fout en dat is fout. Ja, oké, dat kan. Ik begrijp niet dat je daar bang voor bent.
Nee.
Maar ja, een van zijn goede vrienden zei, Johannes hield ervan om gevreesd en gehaat te zijn. Dus nou, dat was dan een vriend. Ik kan nagaan hoe zijn vijanden over hem dachten. Ik lach erom inderdaad. En dat was misschien ook wel een van de ontdekkingen. Dat zo grappig was. Hij wilde niet grappig zijn, niet op die manier in elk geval. Maar ja, hoe humoristisch dat dan uitwerkt. Ja, leedvermaak, er is geen vermaak dan leedvermaak. En dat blijkt bij je alles ook.
Ja, het lijkt wel alsof het is één persoon, maar er komen zoveel personen voor eigenlijk in dit boek. Alleen dan natuurlijk dat je een leven beslaat en je zit, de jonge Johannes is natuurlijk een hele andere man, mens, zeg maar, dan degene die je aan het eind van het boek treft. Heeft het je ook geraakt op een bepaald moment? Want het is natuurlijk ook niet allemaal heel positief.
Nee,
absoluut niet. Aan het einde is het ook heel triest. Zijn einde is ook...
Ja.
Lichamelijk was hij daar echt niet goed aan toe, bijvoorbeeld.
Ja, nee. Hij is, heeft een ellendig dood gehad. Hij had het aan zijn nieren, aan zijn hart. Had hoge bloeddruk, versleten knieën en nog een aantal dingen. Overigens bijna allemaal voedselgerelateerd. Want hij was natuurlijk veel te dik. Hij zei dat hij 1,75 was en 120 kilo woog. Maar ja, ik ben 1,80 en bij mij kom je tot hier ongeveer. Dus Ik denk dat hij een BMI van 35 à 40 had. Dat is niet gezond. Nee. Ik heb veel meer mededogen met hem gekregen dan ik had voordat ik toen ik aan het boek begon. Want ik heb me ingeleefd in zijn leven en hè, dus ook zijn opvoeding door twee toch getraumatiseerde ouders. Daarna dat ongeluk. Wat ik van hem denk nu is dat er een soort er zat een kleine jongen in die vroeg om erkenning en liefde. En die kreeg hij eigenlijk niet voldoende. En dat heeft mijn mededogen gewekt. Niet medelijden, maar echt, dat zat toch niet allemaal mee met hem.
Want je hebt ook echt met de familie zelf gepraat, natuurlijk.
Ja, dat kost enig moeite.
Maar het is je wel gelukt.
Het is me wel gelukt, ja. 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 Ja, dat ben ik een
tentje in de tuin opgezet. Nee.
Nee hoor, ik heb ze gewoon heel omzichtig benaderd. Van als u niet mee wil werken, dan begrijp ik dat. Maar het zou wel heel jammer zijn. Ik heb er ook 2 of 3 keer moeten bellen en brieven gestuurd. En uiteindelijk wilden ze meewerken. Want Johannes had in 1995 had hij met ze gebroken. Hij wou ze niet meer zien. Hij had ze uit zijn testament geschrapt. Hij had andere mensen, vrienden als testamentair. Testamentair executeur, dank u wel. Benoemd. Oh ja, dat was hem. Ja, daar had hij Pauline Loers gevraagd van de uitgeverij. En zij mochten niet eens op zijn begrafenis komen, zijn familie. En dat hebben ze wel gedaan, want die vrienden die het afhandelden, die zeiden: familie is welkom. Maar zo erg was het. Als zijn moeder belde op zijn verjaardag, dan gooide hij de hoorn erop. Op de telefoon. Of ja, drukte er weg. Ja. Ik was heel blij dat die familie wilde praten, want het kostte echt moeite om ze over te halen.
En voelde je bij hen dezelfde woede die je kende van Johannes?
Nee. Dat waren eigenlijk heel aardige sociale mensen. Dus ik begreep ook niet waarom je met hun, of tenminste op dat moment niet, waarom je met ze gebroken had. En later, er was een dus, lees het boek, maar ik zal heel kort de sluier oplichten. Er was in de oorlog, had zijn grootmoeder een bordeel voor Duitsers. En zijn grootmoeder was dus Joods. En die zei van ja, zo heb ik de oorlog overleefd en we werkten samen met het verzet. En Johannes die heeft op een gegeven moment beweerd dat zijn grootmoeder iemand op zijn ondergedoken familie afgestuurd had met een pistool om ze overhoop te schieten. En ik heb dat nergens terug kunnen vinden. Maar dat was wel wat hij volhield. En dan zeiden zijn broer en zus, zo erg is het allemaal niet. En dat wekte dus steeds meer woede op tot hij op een gegeven moment brak.
Ja, want je hebt dan 2 kanten van een verhaal. En als je zo begint, dit is voor jou de eerste biografie. Dus de eerste keer dat je in aankomt met al die verschillende verhalen die elkaar tegenspreken. Ben je gaandeweg in het proces daar heel goed in geworden om te kijken, daar zit de waarheid of daar niet. Of is misschien voor jou de waarheid helemaal niet zo belangrijk? Wil je gewoon een verhaal maken? Dat kan ook natuurlijk.
Nee, ik wil wel weten hoe het gegaan was. Maar ik ben ook opgeleid als journalist. Hè, dus ik heb wat dat betreft vaker met het pijltje van hoor-wederhoor gehakt. Maar er waren gewoon.
Maar hier komt natuurlijk heel veel emotie bij kijken.
Ja, bij mij niet hoor. Ja. Dus er waren gewoon heel weinig bewijzen voor wat Johannes beweerde. Ja. En zijn familie zei van wij weten dat niet. En ook in het archief bijzondere gerechtspleging in Den Haag, waar dan de zaak van die oma lag. Of de papieren over die oma, die is op een gegeven moment dan wel onderzocht. Daar stond ook in van eigenlijk niks gevonden. Dus waar die dat dan vandaan had, het is onduidelijk. Dat was echt een soort fantasie die doorzette in zijn hoofd.
En het gaat over Johannes, maar jij bent degene die het schrijft. Ja. Dus eigenlijk, jouw beeld komt al het meest naar voren. Hoe heb je daar, ben je daar echt bewust mee bezig geweest om het ook wat neutraal te houden, zodat de lezer zelf zijn keuze kan maken?
Ja, bewust gedaan heb, is dat verhaal van die romanpresentatie opvoeren, zodat iedereen. Dat verhaal was natuurlijk bekend. Als het later rond ging zingen, maar Johannes heeft het nooit afgebekt, dan worden mijn motieven zouden daarmee ondergraven kunnen worden. Terwijl het echt een nieuwsgierigheid was. Ik heb ook geprobeerd hem recht te doen. Ook in Nou ja, er zijn kanten vertellen en dan de kant van anderen. Maar ik heb nergens gezet van, maar zo is het. Want dat vind ik, dat moet de lezer doen. Ik schotel de zaak voor. En dan mag de lezer zijn of haar conclusie daaruit trekken.
En ben je ook echt chronologisch nee. te werk gegaan? Zeg maar, of ben je ook, heb je ook het einde bijvoorbeeld wat eerder ja. geschreven? Of hoe is
ik
dat gegaan bij jou?
Ik ben begonnen met het ongeluk, omdat dat het meest veelzeggend is. En heel ingrijpend en heel duidelijk is ook waar het vandaan kwam. Toen heb ik het stuk chronologisch verteld tot de Pyreneeën. Dat was in 1976 tot met 78. En daarna heb ik het diachroon gedaan. Dus heb ik het thema gewijs gedaan. Dus één thema over zijn culinaire journalistiek. Één hoofdstuk over zijn culinaire journalistiek. De recensies. Het tweede de stukjes. Eentje de kookboekwinkel. Het einde. Ongeveer dat.
Je duikt in een andermans leven. Maar ik neem zo aan dat... Misschien dat ook wel jou iets leert over je eigen leven. Of in ieder geval, omdat het zo echt...
Oh, persoonlijk worden?
Nee, dat hoeft niet per se, maar meer. Ik was gewoon benieuwd naar als je zo'n levensloop gaat onderzoeken... dan moet je ook bij jezelf te raden gaan. Dat is gewoon, zo gaat dat als je kijkt naar hoe een leven loopt. Want dat is jouw manier van naar het leven kijken. Heeft het jou zelf iets geleerd over keuzes die je, laten we zeggen, kan gaan maken in het leven?
Nee. Nee, wat me vergeleerd heeft, was wat ik al zei. Hoe is hij de beroemde journalist geworden door heel hard te roepen? En dat zou het me kunnen leren, alleen ja, daar heb ik het karakter niet voor.
Nee.
Dus, sorry. Ik heb niet zo
heel veel maar dat is toch iets inderdaad.
Ja,
het is niet specifiek persoonlijk, maar wel hoe het leven werkt. Dat zijn natuurlijk dingen die...
Ja, dat is waar. Dus ja. Misschien dat ik een cursus moet gaan doen of iets in die geest. Cursus schreeuwen.
Nee, dat zou ik je niet aanraden. Want ik denk dat de levensloop van Johannes misschien niet degene is die je moet gaan kiezen.
Nee. Kan ook al niet meer hoor, maar nee.
Ja, en nu heb je het werk gewoon voor je liggen. Mm-hmm. Na alle tijd die je erin hebt gestoken en moeite. En waarschijnlijk ook, je kan het zo in geuren en kleuren. Eigenlijk kunnen we het gewoon van jou horen wat mm-hmm. er in het boek staat. Dat staat allemaal nog, heb je allemaal zo ontzettend vers in je hoofd. Maar nu is het af en je zal er nu nog heel lang over moeten praten ook.
Ja.
Is dat voor jezelf, heb je daarover nagedacht van tevoren, dat het waarschijnlijk een project is waar je nog heel lang mee bezig bent? Dat het je niet gaat vervelen bijvoorbeeld?
Nou nee, ik kan me niet voorstellen dat het gaat vervelen. Het blijft, het blijft toch zo bijzonder mens en zo bijzonder verhaal, dat daar kan ik uren over vol praten. Ik weet niet hoe lang ik daar nog over zal gaan praten, want nu deze week heb ik nog de nodige presentaties. Maar ja, daarna... kachelt het waarschijnlijk in. En dan ga ik nieuwe dingen doen.
Ja, dit is je eerste biografie. Heeft het je, is het je bevallen om
ja,
zo op
deze
manier te
schrijven?
Ja, ik vond het
heel leuk. Echt heel interessant. Het grappige is, er is een verschil met het schrijven van een roman. Als ik aan een roman werk, dan verzin ik natuurlijk wel het verhaal en de personages en dat soort dingen. Maar tijdens het schrijven moet ik ook dingen verzinnen. En dan af en toe ben ik na 1500 woorden ben ik leeg. Dus dan moet ik het wegleggen en de volgende dag verder. Maar hier is alles is al. Hè, ik had alle research al gedaan. En toen ging ik schrijven. Dus ik kon echt ongebreideld doorschrijven van 9 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds. En dat is een heel. Dat moest ook wel, want ik had een vette deadline. Hè, maar dat is een heel andere manier van werken. En dat vind ik ook het boeiende eraan. En dan af en toe, weet je, dan kwam ik wel tegen. Nou, hoe zat dat dan? Weet je, hoe heeft dat gewerkt? En dan moest ik nog. Even bellen of iemand benaderen van weet jij hoe dat zat. En soms was dat wel bekend, soms niet. Maar ja, maar het schrijven en de research zijn twee zo verschillende dingen. Dat wil ik vaker.
En deed je dat dan wel tegelijk? Dat je dan bijvoorbeeld overdag onderzoek ging doen? Of heb je echt periodes onderzoek gedaan en ga je daarna schrijven?
Ik heb eerst eigenlijk vooral het onderzoek gedaan. En toen ben ik gaan schrijven en hier en daar zat een gat. En dan ging ik mensen bellen, maar ik heb al het papierwerk, dus alle interviews en het hele archief, had ik al doorgewerkt. Dus ik had zo'n stapel, nou ja, het was allemaal op computer, maar anders had ik zo'n stapel papier gehad. En daaruit, ja, daarmee kon ik verder.
Ja. Dus je hebt nog een heel archief, waarschijnlijk zou je nog wel 4, 5 boeken over deze man kunnen schrijven.
Nou, eentje zat.
Ja.
het meeste staat er ook wel in. Wat ik wel denk is van, dat is het gekke, een van zijn beste vriendinnen, of zijn beste vriendin vanaf 1972, Joosje Noordhoek. Die heeft ook bij het Parool gewerkt. Daar heb ik een paar keer mee gesproken uiteraard, telefonisch mee gemaild. En ik was klaar, ik had het manuscript ingeleverd en ik had het haar laten lezen. Want ik wilde iedereen die meegewerkt heeft, heb ik het manuscript gestuurd zodat ze hun... konden controleren of het klopte wat ze gezegd hadden. En toen ging Joosje opeens op de praatstoel zitten. Dus er kwamen allerlei verhalen uit die ik er niet meer in kwijt kon, want het moest naar de drukker. En meer, Samuel Levy, die zei van, ik heb dit nog, weet je wel. Ja, Samuel, het kan er niet meer in. Weet je wel, waarom had je dat niet eerder kunnen doen? Samuel Levy is de man van Levy, Brand Levy en van de Worst.
Ja, van de Worst, ja.
Nou ja, dat soort geweldige dingen. Dus ik wil nog een tweede, als er een vervolgdruk komt, wil ik die dingen er allemaal in gaan verwerken.
Dan komt er nog, dat is dus ook de moeite waard om de tweede druk toch even te bemachtigen. Ja,
ja zeker.
Ja, en inderdaad, over het einde van dat boek. Mm-hmm. Als je een biografie schrijft, is het einde toch, heeft toch iets bijzonders ook.
Ja, want, ze gaan dood, ja.
Ja, nee, maar ook qua het boek, cool. Zeg maar. Het
is oh, sorry.
Ook,
ja.
Ja, dat als je dat boek eindigt, ja. Dan stopt ook, zeg maar, dat tweede leven wat je zo'n persoon hebt gegeven.
Ja. Nou, hij leeft nog wel voort bij heel veel mensen, hoor.
Eén van de levens die hem dan
ja,
nog
okay, ja.
Hoe is dat voor jou geweest om het einde te maken? Het kan zijn dat het voor jou niet een bijzonder moment was. Dat ergens anders in het boek lag.
Het was een heel bijzonder moment. Ik hoefde geen 12 uur per dag meer te werken. Het was klaar.
Wist je waar je die punt moest zetten? Was dat voor jou?
Ja, ja, ja. Goed. In de eerste versie, dat is dan de belangrijkste. Hè. Dat is de meest volumineus of de moeilijkste. Daar wist ik het. En later zei de redacteur, wie is het, denk ik, van, dit moet er nog aan, kun je niet iets bij doen? Nou ja, oké, maar dat zijn dan restjes. Maar ik wist waar de punt moest staan. Ja,
en ook die laatste zin?
De laatste zin is een paar keer veranderd. Dus
toch
die,
wel?
Ja.
Nou, dat zegt al wat natuurlijk. Ja.
Ja, dat zegt wel wat. Nou ja, dat kwam ook omdat er nog dingen bij kwamen. Dus dat mensen belden, zeiden, heb je dit, weet je dit, of mailden. En dat ik dat, dan kan het nog net tussen, weet je wel. Maar het was vooral opluchting die ik voelde, hoor. Dat eindelijk niet meer, eindelijk dat boek af, eindelijk naar de druk, maar weg.
Ja. Nou, weg is hij niet, hoor. Hij staat hier gewoon tussen.
Nee, precies. Ja, gelukkig wel. Ja.
Ik ga je in ieder geval heel veel plezier wensen ook met het signeren. Want zit de pols een beetje los? Gaat het
ja hoor, de pen ligt klaar.
In ieder geval heel erg bedankt voor dit gesprek.
Ja, bedankt. En u bedankt.
En voor dit mooie werk, moet ik zeggen, natuurlijk.
Ja.
Voor de eerste verhalen die we over Johannes van Dam
gaan
lezen.
Heel goed.
Dankjewel.
Dank u wel.